Gemeente, u en ook jullie jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze dienst. En ook als er gasten in ons midden zijn, u ook uiteraard van harte welkom. Ook de mensen die thuis luisteren. De voorganger in deze dienst is Dominee van der Zwaag. En de schriftlezing is Genesis 24, vers 1 tot 27. De collectes in deze dienst, die zijn de eerste en de tweede voor de kerk. Dat is de biddagcollecte en bij de uitgang voor het bouwfonds. Op biddag willen we de biddagcollecte uiteraard bij u van harte aanbevelen. Ook fijn voor jullie jongens en meisjes om voor de kerk jullie geld te geven daar. Kunnen we alle dingen samen van doen om ook de Penielkerk te laten zijn in de plaats waar we een plek hebben om ook naar buiten toe te laten zien dat we ook voor elkaar veel liefde hebben en daar ook ons geld voor willen geven, want dat is heel belangrijk. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe en we zingen Psalm 27, vers 5.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 65. En daarvan het vijfde en ook het zevende vers. Psalm 65, het gebruis van de zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. En het rumoer der volken als der baren betoont gij waar gij wilt. De Heere regeert. En het zevende vers, de Godsrivier doet gij overvloeien. En op het bereide land, het nuttig koren, welig groeien. De Heere geeft ons ook ons voedsel. Deze middagmiddag doen we ook belijdenis van Gods regering en onderhouding. En we doen dat vanmiddag met onze catechismus mee, zondag 10. Als we dat hebben mogen doen samen, dan zingen we uit Psalm 99, het eerste en ook het achtste vers. God de Heer regeert en geeft dan eeuwig eer aan onze God en Heer. Zondag 10. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? De almachtige en de alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en ook alle schepselen als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles heeft geschapen en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn. En in alles wat ons nog kan toekomen, kan overkomen, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. We lezen vanmiddag de geschiedenis waar de jongens en meisjes op school ook al over gehoord hebben. Genesis 24, de versen 1 tot en met 27, dat gaat over het zoeken van een bruid voor Isaac. Genesis 24, de eerste 27 versen. Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de Heere had Abraham in alles gezegend. En toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde, leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten, te midden van wie ik woon. Maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. De dienaar zei tegen hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abraham zei tegen hem, wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die heeft tot mij gesproken. En die heeft mij gezworen, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daar vandaan een vrouw zult nemen. Maar als die vrouw u niet wil volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij. Breng mijn zoon echter niet daarheen terug. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem dat. En daarop nam de dienaar 10 kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. En toen zei hij, Heere, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham, mijn heer, uw goedertierenheid. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken, en dat zal zeggen drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat voor u, dat u voor uw dienaar Isaac bestemd heeft. Daaraan zal ik dan weten dat u mijn heer goede tierenheid heeft bewezen. En het gebeurde voordat hij uitgesproken was, dat, zie, Rebecca de stad uitkwam, die bij Betuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham. Ze had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien. Een maagd, geen man had gemeenschap met haar gehad. Ze daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg, laat me toch wat water uit uw kruik drinken. Ze zei, drink, meneer. En ze haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. En toen ze hem genoeg had laten drinken, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. Ze haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Ze putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dat de man een gouden ring pakte, waarvan het gewicht een halve sikkel was, en 2 armbanden voor haar armen, waarvan het gewicht 10 sikkels goud was. En hij vroeg, van wie bent u een dochter? Vertel het me toch. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? En ze zei tegen hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zijn Nahor gebaard heeft. En verder zei ze tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer in overvloed en ook plaats om te overnachten. Toen knielde die man en boog zich voor de Heere neer. En hij zei, gelooft zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goede tierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, De Heere heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn Heer. Tot zover Genesis 24. Voordat we met elkaar bij deze geschiedenis gaan stilstaan, willen we eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Wij mogen vandaag biddag houden, Heere. En dat betekent dat we als gemeente samenkomen om uw aangezicht te zoeken in het gebed. We houden biddag omdat we er diep van doordrongen zijn, dat we diep afhankelijk zijn van uw zegen. U heeft het onszelf in uw woord ook op meerdere bladzijs laten weten dat u het bent die ons het voedsel geeft. Dat u het bent die regeert. U bent niet alleen degene die alles geschapen heeft, maar die alles ook onderhoudt. En van uw zegen zijn wij diep afhankelijk. Heren, daar zijn we van overtuigd. En daarom zijn we vandaag hier in de kerk om te bidden om uw zegen. Of we zijn thuis, we luisteren naar deze dienst mee, en ook wij thuis zijn diep overtuigd van de afhankelijkheid van u. Heren in de hemel, we gaan zometeen dat woord van u beluisteren. En wilt u geven dat dat woord ons ook nog meer mag bepalen bij onze afhankelijkheid. En dat het ook in ons leven zo mag zijn dat we alles in gebed ook mogen inbedden. Dat we niets doen van ons dagelijks leven zonder u. Wilt u geven, Heere, dat onze jongens en meisjes vanmiddag het ook mogen begrijpen. En dat zij in hun leven ook alles eerst bij u mogen brengen en het van u mogen verwachten. Als ze naar school gaan, dat ze dan eerst ook bidden. En wat ze dan ook doen in hun leven, dat ze het altijd eerst aan u vragen. Wat is dat nodig, Heere, dat we dat allemaal in ons leven kennen. Van jongs af aan, maar ook als we ouder zijn, de afhankelijkheid werkelijk mogen beleven. U bent God, u regeert, u heeft alles in uw handen. We hebben er samen van gehoord, we hebben het samen beleden ook met de catechismus mee. We hebben er samen van gezongen ook met de dichter van Psalm 99 mee. En geef, Heere, dat we daar meer en meer van overtuigd zullen raken. We kunnen zonder u niets doen. En we hebben in alles u zo nodig. Heere in de hemel, geef ons een goed samenzijn. Open onze harten als we uw woord zullen beluisteren, als we uw woord zullen verkondigen. Leid ons door uw Heilige Geest. En dat we dan zo straks ook samen met een waarachtig afhankelijk hart tot u de toevlucht zullen nemen om u te bidden. Om alles wat we nodig hebben en om uw zegen af te smeken. Heere, hoor ons en zegen ons alleen uit genade om Christus wil. Amen. We zingen uit Psalm 141 en daarin komt ook het gebed naar voren. Ik roep in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red en hoor naar de stem van mijn gebed. En ook het tweede, dat is een vers wat naar het gebed ook verwijst. Mijn gebed, mijn bede, met opgeheven handen klimt voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. En ook het negende vers, doch op u zien mijn schreiende ogen. Het uitgangspunt is Genesis 24, het 12e en het 26e vers. Toen zei hij, dat is de knecht van Abraham, Heere, God van meneer Abraham, laat het me vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham, mijn Heer, uw goedertierenheid. En in vers 26, toen knielde die man en boog zich voor de Heere neer. En hij zei, gelooft, zei de Heere, de God van mijn Heer Abraham, die mijn Heer zijn goedertierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. We zingen straks met elkaar op Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Maar hij is ook nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En dat ongeveinsd in het midden van de ellende zich naar Gods troon met zijn gebeden blijft wenden. Jongens en meisjes, hoe beginnen jullie nou de dag? De wekker gaat en je wordt wakker en misschien ben je dikwijls al wakker voordat de wekker gaat. Dat kan soms zo zijn, hè? Maar als je wakker bent, je kleedt je aan, je ontbijt, je gaat naar school. Wat ik je nou vragen wil vanmiddag, hè? Voordat je naar school gaat, bid je dan nou? Vraag je dan ook of de Heer je bewaren wil, omdat je op weg gaat, en of de Heer je helpen wil, want je moet op school natuurlijk wel het een en ander leren en doen. Voordat je naar school gaat, bid jij dan? Maar wat ik aan de jongens en meisjes vraag, dat vraag ik natuurlijk ook aan ons allemaal, gemeente. Hoe beginnen wij onze dag? We hebben vaak heel wat te doen, maar heeft het gebed ook een plek aan het begin van iedere dag? Zijn we aan de troon van de Heere te vinden en zeggen we, Heere, bewaar, vernieuw en sterk mij vandaag? Het zou best kunnen zijn dat we vanmiddag tegen elkaar zeggen, ach, daar kom ik 's morgens niet aan toe. Het is allemaal zo hectisch. Er moet zoveel ineens en in zo'n korte tijd. En ja, ik moet naar school, ik moet naar mijn werk. Maar dat zou ik toch vanmiddag willen vragen aan jou en ook aan u. Zou het toch niet erg belangrijk zijn om eerst te bidden en dan pas aan het werk te gaan? Eerst te bidden en dan pas de dag in te gaan. Wat die dag dan ook op het programma heeft, voor de een werk, voor de ander iets anders. Maar toch eerst onze afhankelijkheid van de Heere beleven. En dan pas het andere. Waarom? Omdat de Heere zegt, zonder mij kunt gij niets doen. En dan zou ik dan vanmiddag een streep willen zetten onder dat woordje niets. Hè? De Heere zegt niet, de meeste dingen kunt u zonder mij. Nee, de Heere zegt, niets kunt u zonder mij. Niets. We zijn in alles afhankelijk van de Heere. En daarom bidden. Wat is dat belangrijk? Elke dag, ja, elke dag weer opnieuw. Eerst bidden, dan werken. Eerst onze afhankelijkheid beleven, dan pas de handen uit de mouwen. Je ziet het in deze geschiedenis die we vanmiddag met elkaar overdenken. Zie je het ook? Wat is de geschiedenis die vanmiddag onze aandacht vraagt? Het gaat over een vrouw voor Isaac. Abraham die vindt dat zijn zoon Isaac moet gaan trouwen. Ik zal dat zo meteen wel uitleggen. Daar heeft hij hele goede redenen voor. Het is niet alleen maar dat hij denkt, nou, die jongen die is nou op een gegeven moment wel op een leeftijd gekomen dat hij wel eens een keer een vrouw zou mogen zoeken. Nee, er zit wat anders achter. En wat doet hij dan, Abraham? Zegt hij dan, we moeten maar afwachten? Moeten we kijken of het loopt? Het zou wel mooi wezen dat hij binnenkort trouwt, maar we moeten maar afwachten. Nee, hij stuurt zijn knecht, het hoofd van zijn slaven, stuurt hij erop uit. Waarschijnlijk is het Eliezer geweest. De naam van deze knecht wordt hier in Genesis 24 verder niet genoemd hoor. Maar de meeste verklaarders denken allemaal aan Eliezer. Hij stuurt Eliezer erop uit. Eliezer, ga jij nou een bruid zoeken voor Isaac? En voordat ze dat gaan doen, dan stellen ze zich eerst voor het aangezicht van God. Er wordt een eed gezworen voor het aangezicht van God. Ze weten zich allebei afhankelijk van de leiding van de Heere, Abraham en Eliezer. En als dan verderop, hè, als dan verderop Eliezer op een gegeven moment een meisje ziet waarvan hij denkt dat zou best eens een keer de bruid kunnen zijn die voor Isaac bestemd is, dan bidt hij eerst of de Heere dat duidelijk wil maken. En als het duidelijk geworden is, dan bidt hij weer, dan dankt hij. En ook Isaac zelf blijkt later biddend bezig te zijn geweest met deze dingen. Dus er ligt heel wat onderwijs in deze geschiedenis opgesloten. Ze werken wel, Abraham en Eliezer en Isaac, maar ze bidden eerst en ze bidden steeds weer opnieuw. Nou, ik heb als thema gekozen, biddend op zoek naar een bruid voor Isaac. Biddend op zoek naar een bruid voor Isaac. Het is een hele verdrietige tijd in Abrahams leven. Sara, zijn vrouw, is net overleden. De begrafenis heeft pas plaatsgevonden. Nou, dat is ingrijpend, hè? Dat kunnen we wel ons indenken. En zelf is Abraham ook de jongste niet meer. Hij is oud geworden en hij weet, de dag komt steeds dichterbij, dat ook mijn aardse leven ten einde loopt. Dat verdriet om Sara en dat besef dat hij zelf ook al behoorlijk oud geworden is, dat maakt eigenlijk dat hij eens een keer achterom gaat kijken naar zijn leven dat tot nu toe verlopen is. He, zo gebeurt dat vaak. Oudere mensen kijken terug. Hoe is mijn leven gegaan? En als hij terugkijkt, deze Abraham, dan blijkt dat hij dankbaar is. Dat hij dankbaar is voor de zegen die hij uit Gods hand heeft ontvangen. Dat staat er ook in het allereerste vers. De Heere had Abraham in alles gezegend. Nou, daar is hij zo dankbaar voor. Maar als je wat ouder wordt, dan wil je ook nog wel eens even vooruitkijken. Dan kijk je ook, om zo te zeggen, naar de toekomst die soms heel dichtbij kan zijn. En nu wordt dat eigenlijk hier niet in Genesis 24 gezegd, maar als je nou de Hebreeënbrief erbij zou nemen, dan wordt het wel duidelijk dat Abraham ook vooruit gekeken heeft. Dat Abraham naar de toekomst gekeken heeft. En dan had Abraham verwachting. Dan had Abraham verwachting van de Heere en van dat koninkrijk van de Heere dat gevestigd, dat gebouwd zou worden. Er staat in de Hebreeënbrief, Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. Van wie de bouwmeester en de ontwerper God is. Dus met andere woorden, hij kijkt uit naar dat geweldige koninkrijk van God. Hij wist dat hij er zelf ook een onderdaan van was geworden. Dat was door genade gebeurd. Dat had de Heere uit genade aan hem gegeven. En Abraham wist heel goed dat hij in zichzelf ook maar een klein en een zondig mens was. En dat hij het van de genade van God moest hebben. Maar hij mocht weten, de Heere is ook mijn God. Hij heeft zich over mij ontfermd. Dat was het belangrijkste van zijn verwachting. Maar hij mocht ook verwachting hebben van het grote koninkrijk dat zou komen. Van de Heere Jezus die zou komen. Daar zag hij ook naar uit. De Messias. Hè? Hoe wist Abraham dat God die dingen straks zou geven? Nou jongens en meisjes, hè, dat heeft de Heere allemaal aan Abraham verteld. Hè? In het boek Genesis, dan lees je daarover. In het hoofdstuk 15 en in hoofdstuk 17, hè, daar staat het allemaal dat de Heere die beloften aan Abraham gegeven heeft. Hè. Er zal een geweldig koninkrijk komen en er zal een Christus komen en in die Christus zullen al de mensen gezegend worden, ook de heidenen, ook de mensen buiten het volk van mij. Ze zullen gezegend gaan worden. Dus de Heere heeft het aan hem duidelijk gemaakt. Er staan geweldige dingen nog te gebeuren. Abraham. En Abraham geloofde dat. Abraham leefde bij de woorden en de beloften van God. God had nogal wat beloofd aan hem. En daarom verwachtte hij ook zoveel van de Heere. Hij wist, ik ben oud, misschien moet ik binnenkort wel sterven. Maar hij wist, er komt nog heel wat, er komt nog zoveel. Ik mag over de dood uitzien naar het leven dat God geeft. Ik mag zelfs nog verder kijken naar het koninkrijk dat gaat komen. Het was een hele verdrietige tijd, ik zei het al. Sara was overleden, pas. Maar die verwachting, die troostte hem. Daar had hij houvast aan. Dat gaf hem in zijn verdriet ook weer een stuk vreugde. En nu keek hij vooruit naar de toekomst. En nu zag hij naar zijn zoon, naar Isaac. En Isaac was nog gewoon in huis. Isaac had nog geen vrouw, had ook geen verkering. Dus Isaac zou menselijkerwijs gesproken ook binnen de kortste tijd niet gaan trouwen. En nu zat Abraham toch wel een beetje met die belofte. Want er zou een groot volk geboren worden uit hem. Er zou een koninkrijk uit hem voortkomen. De Messias zou geboren worden. Maar Isaac... Hij is nog gewoon thuis. Hoe moet dat nou? Dat kan toch niet? Daar zat hij mee. En wat zegt Abraham dan? Dan zegt hij niet van nou, we zullen maar afwachten. Als God zijn beloften geeft, dan komt het allemaal vanzelf wel in orde. Nee, dan zegt hij, we hebben onze verantwoordelijkheid gekregen. En dan roept hij het hoofd van zijn knechten, dat is Eliezer, die roept hij bij zich. En dan zegt hij, Eliezer, zo en zo is het. De Heere heeft zijn belofte gegeven, maar dat moet dan straks wel via Isaac gaan, verder gaan. Ik ben oud geworden, misschien kom ik binnenkort ook te sterven. Het moet wel via Isaac lopen, de lijn van de vervulling. Wat zeg je, zal jij nou eens op zoek gaan naar een vrouw? Voor Isaac. En Eliezer, die vindt dat goed. Eliezer, je proeft uit alles dat hij met zijn meester Abraham een hele goede band heeft gehad. Ook een geestelijke band. Ze hebben het samen besproken en ze zijn het er samen over eens. Er moeten stappen gezet worden. Er is de belofte. Maar er moet nu ook de verantwoordelijkheid genomen worden. Er moet nu ook gewerkt worden. Er is de belofte, maar dat sluit het werken niet uit. Ze zijn tezamen over eens. En ze stellen zich samen voor het aangezicht van de Heere. Ze zweren voor het aangezicht van de Heere ook. Dat ze nu zullen zoeken naar een bruid voor Isaac. Want het gaat om de belofte van God. Het gaat om het koninkrijk van God. Nou heeft Abraham, toen hij dat zo met Eliezer besprak, nu heeft Abraham wel tegen Eliezer gezegd: Eliezer, als je nou een vrouw gaat zoeken voor mijn zoon Isaac, dan moet je niet een vrouw gaan zoeken uit de Kanaanieten hier. Waarom niet? Heb jij enig idee? Waarom mag er nou geen vrouw uit die Kanaanitische volken van rondom gezocht worden? Zijn die meisjes dan minder? Nou nee, die meisjes zijn eigenlijk helemaal niet minder. Daar gaat het niet om. Maar die meisjes zijn wel anders. Die meisjes kennen de Heere niet. Die meisjes zijn helemaal in die afgodendienst opgevoed. En het gaat om de belofte van de Heere. Dus je begrijpt wel dat Isaac moet ook een gelovige vrouw krijgen. Ze moeten samen bezig zijn met de toekomst die de Heere ook heeft voorgezegd en beloofd. En daarom, ja, het kan gewoon niet. Er mag niet een vrouw komen die nergens wat mee heeft. En die een heidense invloed ook zal gaan uitoefenen op het gezin. Het mag gewoon niet. Dat is wat Abraham heel duidelijk ook zegt. Hè? Beslist geen vrouw uit de Kanaanieten. Zou je daar vanmiddag ook nog wat van kunnen leren? Nou ja, ik denk wel. Ik denk wel. Je bent misschien zo ver nog niet, maar als je wat ouder bent, dan heb je misschien best wel eens het verlangen naar een lieve man of een lieve vrouw. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar het is wel heel belangrijk met wie je trouwt. En ik zou tegen jou willen zeggen, lieve jongeren, vraag altijd eerst aan de Heere of je met die jongen of dat meisje verder zou kunnen. Ja, zeg je nou, zeg, dat is ook wat. Moet ik dat ook aan de Heere vragen? Ja, ook dat moet je eerst aan de Heere vragen. Je moet niet een meisje uit Kanaan hebben. Je moet niet een meisje hebben waar nergens aan doet. Je moet niet een jongen hebben uit Kanaan die nergens wat mee heeft. Ja, wordt er dan gezegd. Maar we kunnen ook hem of haar meenemen naar de kerk. En dan, nou, dat gebeurt. En de voorbeelden zijn ook onder ons, gelukkig. Hè, dat een jongen of een meisje de Heere leerde kennen en dienen. Ook door verkering en door huwelijk. Maar het is wel uitzondering. Het zijn uitzonderingen. Meestal gebeurt het net andersom. Een kerkelijke jongen, een kerkelijk meisje krijgt verkering met een onkerkelijke jongen en een onkerkelijk meisje en het gaat verkeerd. Ze gaan samen de wereld in. En dan kun je wel zeggen, ja, maar we kunnen toch. Nee, het huwelijk is niet een evangelisatiemiddel. Belangrijk dat je samen op die basis staat van het dienen van de Heer. Dat je dat samen ook met elkaar kunt delen. Als er kinderen komen, dat je ze samen kunt opvoeden in de vreze van zijn naam. Abraham wilde beslist niet dat Isaac een bruid zou krijgen uit de Kanaanieten. Dat heeft ons best het een en ander te zeggen, jongeren. Echt. Als ze niet uit Kanaan zou mogen komen, waar moest dat meisje dan vandaan komen? Nou, Abraham is er duidelijk over. Hij zegt tegen Eliezer, je moet naar mijn familie gaan in Mesopotamië. Dat is wel een heel eind weg. Mesopotamië, weet je waar dat vandaag de dag ligt? Of hoe het stukje land heet wat vroeger Mesopotamië genoemd werd? Dat is Irak. Dat is best een eind van Israël af, hè. Daar kwam Abraham vandaan. Daar woonde zijn familie ook nog, hè. En daar moet dan dat meisje vandaan komen die de bruid gaat worden van Isaac. Ja, uit je eigen familie. Het was wel een godvrezende familie. Al moet ik vanmiddag in alle eerlijkheid zeggen dat er ook best onder die familie wel onzuiverheden waren. Als je de Bijbel erop naleest, ik zal dat nou vanmiddag allemaal niet breed uitleggen hoor, maar als je de Bijbel op naleest, dan zijn er best wel een aantal dingen waarvan je zegt van nou. Maar toch, als je het nou vergeleek met die Canaanitische meisjes, hè, dan kun je zeggen dat er in die familie daarvan, van Abraham, daar in Mesopotamië, daar waren nog meisjes die de Heere wel vreesden en wel kenden. En daarom zegt Abraham tegen Eliezer, je moet naar Mesopotamië. Je moet daar moet je naartoe en daar moet je een bruid zoeken voor onze Isaac. Als Eliezer dat zo met hem besproken heeft, dan heeft hij nog een vraag. Dan zegt Eliezer op een gegeven moment tegen Abraham, Abraham, als ik daar nou ben, hè, en ik heb nou een meisje gevonden, en ik vraag aan dat meisje of ze mee wil en de bruid van Isaac wil worden. En dat meisje zegt van nee, ik denk er niet aan, ik blijf hier lekker bij mijn eigen familie, ik ga echt niet uit Mesopotamië vandaan. Wat moet ik dan? Moet ik dan terugkomen? Moet ik dan Isaac maar gaan halen en Isaac dan maar naar Mesopotamië brengen? En dan zegt Abraham, dat mag onder geen beding. Isaac moet hier blijven. Isaac mag absoluut niet naar Mesopotamië verhuizen. Waarom niet? Omdat hij zijn zoon niet kwijt wil? Nee, er ligt weer wat anders achter. Dat eerste achter wat we net ook met elkaar bespraken. Dat de belofte van God. Abraham zag op de belofte van God. In dat land, in Israël, daar zou een groot volk gaan ontstaan. Daar zou de Messias geboren worden. Daar ging het om. En dat moest via de lijn van hem, Abraham, op Isaac. Dus Isaac moest niet weg, Isaac moest daar blijven. Daar ging het om. Het ging om de belofte van God. Dus die vrouw, voor Isaac heel belangrijk, maar nog belangrijker was dat de belofte van God, dat die vervuld zou gaan worden. Je merkt aan alles, je proeft aan alles, dat dat de boventoon voert bij Abraham. Isaac mag absoluut niet naar Mesopotamië. Als er een meisje gezocht is en het blijkt dat het meisje niet wil, nou dan zegt Abraham, dan ben je van je plicht ontslagen, Eliezer, dan kom je gewoon maar weer naar huis. Dan zien we dan wel weer opnieuw. Zo worden de dingen met elkaar besproken. En dan gaat hij op weg. Dan gaat hij in Mesopotamië toe. En dan een lange reis. Hoe lang zal die reis geweest zijn? Een paar weken? Nou, misschien wel. Dan komt Eliezer met kamelen en met schatten en kostbaarheden, komt hij dan in Mesopotamië bij de stad Nahor. Buiten de stad is een bron. En daar laat hij zijn kamelen even rusten, daar gaat hij zelf ook even rusten. En dan weet hij, Eliezer, dat binnen een half uur, drie kwartier, dan zullen er meisjes uit de stad naar die bron toe komen, want dat was eigenlijk elke dag wat er gebeurde. Tegen de avond, dan kwamen ze en dan gingen ze water putten. Dus dat zou ook nu weer gebeuren. En dan zit hij daar te wachten. Maar dan vouwt hij eerst zijn handen. En dan buigt hij eerst zijn knie. En dan zegt die Heere, wilt u nu ook mij er duidelijkheid over geven wie u bestemd hebt als bruid voor Isaac. Ik ben hier nu, zegt hij eigenlijk, maar ik weet het nu verder niet meer. Wilt u de leiding nemen? Wilt u door uw geest en door ook een teken mij laten zien dat dat en geen ander meisje de bruid voor Isaac zal moeten wezen. En wat is dan het teken wat hij zegt dat gegeven zal moeten worden? Nou, Eliezer die zegt, als ik nou vraag om wat water, en dat meisje dat zegt, als ik gedronken heb, ik zal ook de kamelen te drinken geven, laat dat meisje dan de bruid voor Isaac mogen zijn. Laten we dat zo ook mogen zien, heren. Dat is wat ik van u smeek. Wilt u het zo gaan doen? En zo zie je dus, voordat hij de keuze maakt, komt hij eerst tot God. Hij doet het in afhankelijkheid van de Heere. De zoektocht naar de bruid voor Isaac is helemaal ingebed in gebed. Afhankelijkheid. Aan de ene kant, ik heb het gezegd, ze werken. Ze kennen hun verantwoordelijkheid. Abraham, Isaac, Eliezer. Maar ze doen het allemaal in afhankelijkheid. Eerst bidden, dan pas stappen zetten. Wat leerzaam. Nou heb ik het al gezegd vanmiddag aan het begin, hè, van eerst bidden. Hè. Hoe begin jij nou de dag? Want we moeten natuurlijk ook proberen om het wat praktisch voor onszelf te maken. Hoe begin jij nou de dag? Als je nou naar school gaat, heb je dan eerst gebeden? Ja, niet aan tafel eventjes voordat je je boterhammetje opat, Heere, zegen deze spijze, amen. Nee, ben je echt met je hart voor de Heere geweest? Hij zegt, er is weer een nieuwe dag, ik dank u daarvoor. Maar bewaart u mij, helpt u mij en geef wat nodig is. Ik ben afhankelijk. Bid je dan ook als je toch aan het bidden bent, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je leerkrachten? En voor je ouders? En ook voor mensen die ziek zijn? Dat kun je dan eigenlijk allemaal in één gebed heel mooi samenbrengen, vind je niet? Maar wat is dat belangrijk? Aan het begin van de dag, hè, dat je eerst bidt. Maar ook verderop in de dag, hoor. Wat is het belangrijk dat we eerst bidden, hè? Niet zomaar beginnen te eten, maar eerst bidden. Wat zie je dat vaak, dat op school en ook in kantines, dat ook gelovige mensen zomaar beginnen te eten. Want ja, ze willen eigenlijk niet opvallen. Ze willen niet echt weten dat ze gelovig zijn. Ze doen hun broodtrommeltje open, ze beginnen meteen maar te eten. Eerst bidden. Eerst de Heere vragen of hij het voedsel wil zegenen voor je lichaam. Belangrijk? Ja, natuurlijk. Belangrijk. Ik hoop, jongeren, dat je ook elke dag in je Bijbel mag lezen. Dat je je eigen Bijbeltje hebt. Maar als je in je Bijbeltje leest, vergeet niet eerst te bidden. Eerst te zeggen, Heere, ik ga mijn Bijbel lezen, ik ga uw woord open doen, maar wilt u geven dat ik het begrijpen mag en dat ik er een boodschap uit mag halen? Eerst bidden. Soms moet je belangrijke keuzes maken in je leven. Keuzes die je verder leven bepalen. Nou ja, het ligt natuurlijk voor de hand. Genesis 24, de keuze voor een partner. Ja toch? Belangrijke keuze. Vraag de Heere of hij je leiden wil. Of wanneer hij een andere weg met jou wil gaan, dat hij je daar ook alles in geven wil en nabij wil zijn en kracht wil geven. Als het om deze dingen gaat, leg het de Heere voor. Hè? Maar ook andere belangrijke keuzes in je leven. Je moet op een gegeven moment een vervolgopleiding gaan volgen. Welke is dat? Vraag het aan de Heere. Je zult op een gegeven moment werk moeten gaan zoeken. Welk werk? Vraag het aan de Heere. Soms kan het zijn dat je je werk kwijtgeraakt bent, of dat het allemaal zo spanningsvol is op je werk. Zeker in deze tijd van crisis. Vergeet niet je moeite bij de Heere neer te leggen. dacht je nou werkelijk dat hij niet voor je zal zorgen? Wees afhankelijk. Vraag hem wat je nodig hebt. Eliezer bidt eerst, voordat hij de meisjes gadeslaat die naar de bron gaan komen. En hij is nog niet uitgesproken, want dat staat er met zoveel woorden hier ook. Hij is nog niet uitgesproken in zijn gebed. Of er komt een meisje naar de bron. En Eliezer die voelt eigenlijk meteen wel aan. En dit is de bruid. Dit is degene die de Heere bestemd heeft voor Isaac. Ze vult haar kruik met water. En Eliezer die spreekt haar aan. Mag ik iets te drinken? Ja, natuurlijk. Ze laat de kruik van haar schouder afglijden op haar hand. En ze geeft Eliezer te drinken. En als hij genoeg gedronken heeft, dan zegt ze, zal ik uw kamelen nou ook te drinken geven? Dat was best een zwaar werk. Die bron die was daar verder beneden. Ze moest een behoorlijk eindje lopen. En dat steeds weer opnieuw met die zware waterkruis. En die kamelen, nou, die konden best wat water op, hoor. Dus ze moest echt een behoorlijk aantal keren heen en terug. En ze had aan de plichten van de gastvrijheid voldaan. Ze had Eliezer te drinken gegeven. Als die kamelen moesten drinken, nou, dan kon Eliezer toch zelf ook ervoor zorgen. Maar ze biedt het aan. Haar zorgzaamheid. Haar hart spreekt eruit. Eliezer die had het tegen de Heere gezegd. Het meisje dat ook de kamelen te drinken geeft, laat dat nou het meisje zijn dat u bestemd heeft. En nou is het meteen duidelijk. Het is een vreugdevol moment voor Eliezer. De Heere zorgt. Dit is de bruid voor Isaac. Dit is het meisje langs wie de Heere middelijkerwijs de vervulling van zijn beloften gaat geven. Deze is het. Rebecca heet ze. Antwoord op het gebed. En toen Eliezer dat zo meemaakte, toen ging hij meteen weer opnieuw bidden. Want dat is wat we in het 26e vers lezen. Hij boog opnieuw zijn knieën en hij dankt de Heere. Hij zegt, geloofd, geprezen zij de Heere, de God van mijn heer Abraham. Want hij heeft mij en hem goede tierenheid en trouw niet onthouden. Wat is dat mooi, hè? Dat Eliezer dan ook dankt, hè? Eerst bidden, ja. Maar als je de zegen ontvangen hebt, niet vergeten te danken, hè? Danken en bidden, ze horen bij elkaar. Het is vandaag natuurlijk biddag, maar dan mogen we best ook wel danken voor wat we al ontvangen hebben en wat we iedere dag weer hebben, boven zoveel andere mensen. We zijn bevoorrechte mensen hier. Een poosje later. Hoe lang zal het zijn? Ik weet het niet precies. Een paar weken? Een poosje later komt Eliezer terug in Kanaan. Rebecca is erbij. Ja, de Heere had haar hart ingewonnen voor de taak die hij voor haar had weggelegd. Ze vond het natuurlijk best moeilijk om afscheid van haar familie te nemen. Maar ze gaat. Ze wil dienstbaar zijn aan het koninkrijk van God. Aan de weg die hij met haar wil gaan. Dat is voor haar het meest belangrijk. Op een gegeven moment zijn ze bijna thuis. Abraham woonde in die tijd in Berseba. Als je wel eens in Israël bent geweest, dan weet je waar dat ongeveer ligt, hè? Vandaag in die woestijnomgeving, Berseba. En dan zijn ze nog een tiental kilometers van huis ongeveer. En dan zijn ze daar in het veld en dan ineens zien ze daar een man in het veld. En dan zegt Eliezer, die zegt tegen Rebecca, en dat is hem nou. Dat is Isaac. Dat wordt nou je man. En wat is Isaac nou aan het doen in het veld? En dat is zo mooi ook in deze geschiedenis. Dat je leest en ook Isaac was biddend. Ook Isaac heeft maar niet de dingen gewoon afgewacht, maar hij heeft het bij de Heere gebracht. Hij wist hoe belangrijk de dingen waren. En hij ging het veld in, hij zonderde zich af om te bidden. Hij heeft dus ook dit hele proces begeleid, omringd met gebed. Ze zijn allemaal afhankelijk. Abraham, Eliezer en Isaac. Ze zijn allemaal afhankelijk van de Heere. Prachtige trek in deze geschiedenis. Nou, en zo zie je dus dat die hele zoektocht omringd werd door het gebed. En dat is voor ons van groot belang om te weten voor vandaag. Aan de ene kant, ze zetten stappen. Ze werken. Ze zeggen niet, we wachten af met onze handen over elkaar. We zien wel wat er gebeurt. Nee, ze kennen hun verantwoordelijkheid. Ze weten van de belofte. Ze weten wat de Heere ook van hen vraagt. Maar het werken wordt vooraf gegaan en omringd door bidden. Bidden en werken. Twee dingen. Die zijn het die in deze geschiedenis duidelijk naar voren komen. En het blijkt de weg te zijn waarlangs God zijn zegen geeft. Maar wat dacht u? En wat denk jij? Zou het vandaag anders liggen? Zou de Heere anders zijn dan toen? Ach nee, hè. Bidden en werken. Werken en bidden. Zo wordt Gods zegen ontvangen. En laten we daarom niet alleen vandaag op deze biddag, maar ook morgen en overmorgen, al dat wat we doen, eerst neerleggen in het gebed. Afhankelijk ons weten van de zegen en de zorg van de Heer. Amen. laten wij samen danken en bidden. Trouwe Heere, wij danken U voor al het goede wat U ons geeft en U geeft ons nog zoveel. We worden bevoorrecht inderdaad ook boven mensen die gebrek lijden. We hebben voedsel, we hebben kleding, we hebben onderdak. We mogen leven in een land waarin vrijheid is en zoveel meer. Ontvangen we. Heere, geef dat we altijd op die weldaden mogen zien die we ontvangen. Om de dingen ook echt goed in zijn verband te zien. Want soms kunnen we alleen maar zien op dat wat er ontbreekt en wat we nodig hebben. Maar leer ons om eerst te zien op wat U ons schenkt. En dan kan het toch niet anders dat er dan in ons hart dankbaarheid zal zijn voor wat we ontvangen. U bent goed voor ons. Maar ook voor de komende tijd weten we ons diep afhankelijk van uw zegen, Heere. En de geschiedenis die we vanmiddag hebben overdacht, die heeft het ons ook wel weer geleerd. Hoe belangrijk het is om onze afhankelijkheid werkelijk te beleven. Van dag tot dag. En wilt u geven, Heere, dat we dat ook mogen doen. Onze jongens en meisjes, dat ze elke dag weer opnieuw eerst bij u mogen komen. Van u mogen verwachten. We bidden u, Heere, voor hen. Onze lieve jongeren, wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben. Wilt u geven, Heere, dat ze die weg mogen bewandelen achter u aan. Dat is toch de weg die naar het leven leidt. Wilt u ze helpen bij de studie? Wilt u ze nabij zijn in alle dingen waar ze mee bezig zijn? Ook als er keuzes gemaakt moeten worden. Wilt u ze nabij zijn, Heere, hen leiden. Onze jongeren moeten zulke belangrijke keuzes maken. Die bepalend zijn voor het verdere van hun leven. Helpt u ze erbij, leidt u ze daarin. Heere, we weten ons diep afhankelijk van u. Ook als het gaat om voedsel, kleding en onderdak. Ook al hebben we geen gebrek. We weten het, Heere, het komt van u en we moeten het van u blijven ontvangen. Wilt u in de komende tijd ook het gewas doen groeien, Heere. En in de komende tijd ons ook daarin van alle goeds voorzien. We bidden ook voor al de mensen op deze wereld die nu al gebrek lijden in dat opzicht. Wilt u ook een keer brengen in hun omstandigheden? Heere, we weten ons diep afhankelijk van u als het gaat om het werk dat we doen. En wilt u ons daar in de komende tijd ook de kracht voor blijven schenken? Elke keer weer opnieuw. En Heere, als er spanningen zijn op ons werk, als het allemaal zo moeilijk is, wilt u ons dan ook leiden en troosten en kracht geven? En als we geen werk meer hebben of werkloosheid dreigt, wilt u ons dan ook nabij zijn en ook dan ons uw genade schenken om achter u aan te komen? En Heere, wat is het soms dan moeilijk, maar wilt u dan ook nabij zijn, zodat we toch verder kunnen, uitzicht hebben. Heer in de hemel, wij willen ook ons gemeentelijk leven aan u opdragen, omdat we beseffen dat we zo diep afhankelijk van uw zegen zijn. Heere, woon en werk blijvend met uw woord en geest in ons midden. Wilt u opbouwen en versterken. En als we nog buiten u leven, wilt u geven, Heere, dat we veranderd en vernieuwd mogen worden. Het is toch van levensbelang u te kennen, u te dienen. Dat geeft pas leven, ja, tot in eeuwigheid toe. We bidden, Heere, of u wilt zijn met allen in ons midden die ziek zijn. Allen die met moeite te kampen hebben op lichamelijk vlak. Die ouder zijn geworden en die gewaar werden dat ouderdom inderdaad met gebreken komt. Wilt u zijn met allen die met psychische nood in hun leven te kampen hebben, misschien al zo erg lang en soms zo uitzichtsloos. Wilt u zijn, Heere, met allen die alleen zijn, eenzaam zich voelen. Weduwen, weduwnaren, allen die alleengaand zijn, we dragen ze van harte aan u op. Wat hebben we uw nabijheid dan nodig, Heere? We bidden om uw zegen in alle opzichten. We weten ons diep afhankelijk van u. En Heere, we belijden het ook. We kunnen niets verwachten op grond van onze verdiensten. Maar we mogen het toch alles verwachten op grond van de verdiensten van uw lieve Zoon. De Heere Jezus Christus. Hoor ons en zegen ons. Alleen uit genade, Heere. Alleen om Christus wil. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen uit het gebed des Heren. Het eerste en ook het vijfde vers. O Allerhoogste Majesteit, wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader nederig aan. En het vijfde vers, geef heden ons ons dagelijks brood. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.